van beginnen?
Ja, prima.
Ten eerste heel erg bedankt dat je hier wil komen naar Carré.
Ja.
Ik ben heel erg dankbaar aan Carré ook dat we hier mogen zijn, in plaats van in ons eigen theater in Vriendendaal.
Ik ook.
En dan ga ik gelijk beginnen met mijn eerste vraag.
Ja.
Voor de voorstelling Beethoven, wie ben je? Ben je in het lezen gedoken van Beethoven? Kijk je nu met de nieuwe kennis die je hebt vergaard anders tegen hem aan dan voordat je aan de voorstelling begon?
Ja, ik heb in de laatste maanden heel veel over hem gelezen. Het is een project dat al 1,5 jaar bestaat. We hadden een andere tournee over Clara en Robert Schumann. Dat was heel erg leuk en intens. Dat speelde zich af rond 1850. Toen gingen we al praten over wat kunnen we hierna doen. Want het bevalt zo goed, deze samenwerking. Toen dachten we aan Beethoven al vrij snel. Dus je kunt zeggen, in stapjes ben ik al 1,5 jaar met Beethoven bezig.
Mm-hmm.
En dat is maar één naam, Beethoven. Maar dus dit zit zo'n wereld achter. Alle persoonlijkheden uit zijn leven zitten achter. De tijd waarin hij leeft. De vele composities en de vele muziekgenres waarvoor hij ging. De brieven die hij heeft geschreven, zijn dagboeken. Dus je kan, het is net alsof je een boek openslaat en opeens blijkt er veel meer in dat boek te zitten dan je voor mogelijk hield. En dat heeft mij geen seconde teleurgesteld. Dus ik heb hem echt veel beter leren kennen. En daarbij kan je zeggen dat hij zo'n indrukwekkende persoonlijkheid had, dat ik nog steeds niet precies begrijp hoe die in elkaar zit. Maar we hebben wel een voorstelling die antwoord geeft op de vraag, Beethoven, wie ben je? Maar het is wel een antwoord met een vraagteken.
Mm-hmm.
Dus aan het eind denk je als kijker ook, wauw, wat een schitterende muziek. Dat in de eerste plaats. Ten tweede, wat een intrigerende man. Ik begrijp hem eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar dat geeft niet, want zo zijn mensen soms. Dus dat is eigenlijk een uitgebreid antwoord op jouw vraag.
Voel je je nu dichter bij hem?
Dat is een beetje moeilijk op 200 jaar afstand.
Ja.
Hè, want hij stierf in 1827. Dus 200 jaar geleden, dat is krankzinnig eigenlijk. Dus dat was zo'n andere tijd. Toch was het een heel modern mens. Dus ik heb hem eigenlijk meer naar mij toe gehaald door te lezen, dan dat ik naar hem toe ben gegaan. Begrijp je?
Ja.
Hij is in die tijd een hele revolutionaire moderne man geweest. Die dus zijn tijd ver vooruit was. En daarom hoort hij meer bij de 20e eeuw dan dat ik bij de 18e en 19e eeuw hoor.
Mm-hmm.
En hij is een voorloper, een revolutionair en een bijzondere man, een hele gepassioneerde man. En daarbij begiftigd met een waanzinnig muzikaal talent. Hij was een hele. Maar misschien beantwoord ik nu al je vragen al. Hij was een wonderkind.
Mm-hmm.
Mozart was net overleden. Wonderkind Mozart, die alle hoven, bij alle monarchen bezocht en aan het hof speelde. En op zijn 6e, 7e, 8e al liet horen hoe fantastisch hij kon piano spelen en componeren. Mozart stierf heel vroeg, jonge leeftijd. En in die tijd werd Beethoven ontdekt door al die keurvorsten in het Oostenrijkse imperium. En toen was hij de nieuwe Mozart eigenlijk. Maar dat wou hij helemaal niet. Hij wou ook zijn eigen muziek. Hij wilde niet met pruiken op en tabbidabbidabbidab. Hij wilde stevig erin. Dat is echt ik zie hem echt als een punker en als een totale vernieuwer van de muziek die op dat moment bestond.
Mm-hmm.
Een soort Rolling Stones eigenlijk, of Beatles, of ja. Echt een moderne rebel. En hij hield ook van de gedachte van de Franse Revolutie, namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. En in die tijd was natuurlijk Europa opgedeeld in allemaal koninkrijkjes. Die koningen hadden het geld. En er waren ook de muzici van afhankelijk van die koningen. En hij dacht steeds, ja, flikker op met die koningen. Ik regel mijn eigen concerten wel. Dus hij huurde theaters, zoals Carré, bij wijze van spreken. Of Veenendaal, de Lampengiet, om maar even zijstraat te noemen. En dan streek hij zelf de inkomsten op en dan schreef hij daarvoor een nieuwe concert. En dan huurde zelf de orkest in. Dat is ongelooflijk dat iemand dat in zijn eentje allemaal deed. Terwijl hij ook worstelde met een enorm doofheidsprobleem. Dus ja, ik vind het een indrukwekkende man in een indrukwekkende tijd, die ons veel vertelt eigenlijk over het nu.
Mm-hmm. Ja, de interesse straalt ook van je af als je het vertelt. Je gaat ook gewoon...
Dat is mijn beroep.
Ja, maar je gaat nu een soort van vertelconcert geven, als het goed is.
Ja, het is, mensen moeten niet direct toneelstuk vragen of verlangen. Dat kan ook niet, want dat hoeft ook niet. Het is een brieventoneelstuk. Ik lees vooral zijn eigen brieven voor. Die speelde al, natuurlijk, maar ik lees wel voor.
Ja.
Maar de muzici spelen ook, zoals altijd, van bladmuziek. Dus bij Schumann deden we het ook. Acteurs van bladmuziek, tekst en de muzici ook. En dat, het is dus vooral om heel intens te luisteren en het op je af te laten komen. En die brieven vloeien over in prachtig speelende muziek. En de muziek vloeit weer vanzelf over in een nieuwe fase in zijn leven. En die muziek wordt gespeeld door drie vrienden van mij. Dat zijn werkelijk, ik begrijp niet hoe ze het doen. Het zijn adembenemend knappe muzici die zo mooi kunnen muziceren. Het is gewoon, ik zit daar gewoon te trillen op het podium.
Je hebt al eerder met hen samengewerkt.
Ja, al 4 keer. Ja.
Hoe zou je die samenwerking omschrijven?
Zeer intens, heel open, out of the box denkend. Dus zij organiseren ook festivals bijvoorbeeld in Brabant, het Storioni Festival. Er komen allemaal gasten uit de hele wereld bij hun spelen. Maar we gaan bijvoorbeeld volgend jaar ook in Finland met z'n vieren. Gaan we daar weer de Schumann voorstelling doen in het Engels. En zij denken dus heel los en open over wat muziek is. Combineren met, zij speelde 1 keer in een fabriek in Eindhoven van Piet Hein Eek, de ontwerper, de zaagfabriek. Een hele originele plek. Maar ze spelen ook bijvoorbeeld in bejaardentehuizen. Niet omdat het klungelige muzikantjes zijn, maar omdat ze het vinden, belangrijk vinden om ook met mensen contact te komen die zelden naar klassieke muziek luisteren. En zij zijn dan bij uitstek de allerbeste ambassadeurs. Ze spelen zo mooi.
Dus als je in de toekomst weer met hen gaat spelen, is het dan Storioni Trio en Don Hofman gewoon, wordt dat een begrip? Is het al een begrip?
Nou, ik vind het, voor mij is het al een begrip. Maar ze hebben ook hun eigen repertoire, hun eigen optredens. Het is een hele mooie combinatie. En ik zie mij een klein beetje als vierde Storioni-lid. Maar we bedenken alles samen. En dan zegt bijvoorbeeld Bart van der Roer, de pianist, dat, ja, dit is een beetje moeilijk. Dit stuk muziek moet daar. Want dat sluit. En ik luister dus ook heel sterk naar hun en zijn er mee.
Dat klinkt als een fijne samenwerking.
Ja, is het ook.
Wat vind je zo waardevol aan op het toneel staan?
Nou, ik denk dat in dit geval dat je heel intens beleeft. Ik heb eens tegen die muzici gezegd, goeie vraag trouwens. Ga ik telkens zeggen vanaf nu. Goeie vraag. Ik heb wel eens gezegd tegen de muzici, terwijl je moet dit spelen alsof het net uit de vingers van Beethoven komt. Dus terwijl je het speelt, is het ook voor het eerst dat deze klanken in de wereld komen. Dat is bijzonder, hè? Dus het is niet, we hebben al een paar keer rabben. Zo speelden ze het ook niet, hoor. Maar je moet je voorstellen dat iets er niet was. En dat het dus gecreëerd is door een persoon die zijn hele leven, zijn ziel en zaligheid erin gooit. En dan met die kracht moet je het spelen. En dat ervaart het publiek bij een live voorstelling. Dat is al anders dan op een cd of door de radio luisteren naar muziek.
Sowieso zitten bij live optredens, naar mijn idee, meer ziel in de muziek dan op een cd.
Niet speciaal voor de muzici, maar wel voor de beleving. Want je hoort de verschillende, het komt niet uit één box, je hoort verschillende hoeken van de muziek. Dus viool, cello en piano geven elkaar antwoord, stellen elkaar vragen en nemen dingen over. En die patronen ga je veel beter horen als je het live. En dan spelen zij, ja, het klinkt als een reclamepraatje, maar... zij spelen zo intens en zo plezierig dat het is een onvoorstelbare beleving. Je kan het gewoon niet uitleggen hoeveel dat met mij doet als wij spelen.
Wakkert dat een nieuw soort? Er zal altijd een liefde voor muziek zitten, maar
ja.
Op het toneel staan met hen, wakkert dat een nieuw soort liefde?
Nee, niet een nieuw soort, maar die wordt wel steeds dieper en indringender. Maar ik hou wel. Mijn hele leven lang van muziek. Ik heb heel veel muziekvoorstellingen gedaan. Ook in Carré. En ook in Veenendaal. en de lampengiet. Muziek voegt iets toe aan een voorstelling wat eigenlijk wat tekst niet kan. Daarom is muziek er ook. Maar tekst voegt iets toe aan muziek. Dus zo helpt. Dit is een mooie combinatie. Ja, dus, ja, het is interessant om één componist onder de loep te nemen en daarin te duiken. En in die zin wordt dat stukje wordt intenser en dieper.
Hoe zou je de sfeer in de zaal omschrijven tijdens een van die voorstellingen?
Doodstil en zeer intens.
Op goede manier, neem ik aan.
Op een goede manier. Nee, men wordt meegenomen door de kracht van het verhaal. En men is aan het eind echt gewoon stil. Want het eindigt bij de begrafenis van Beethoven. En dan denk je, almachtig zeg. Wat heeft die mond veel meegemaakt. En toch die muziek. Dus het is de structuur van het verhaal is sterk. Waardoor de mensen echt op het puntje van hun stoel zitten. Er kan ook nog hier en daar wat gelachen worden. Want ik doe ook wat gekke dingen. Moet ook. Maar we richten een klein monumentje op voor deze bijzondere manier.
Een inkijkje in zijn leven en tegelijkertijd een ode.
Nee, het is echt een inkijkje. Het is een journalistiek portret van hem. Van binnenuit. Dus een ode zou het. Het wordt een ode voor degene die er naar luisteren. Ja. Maar wij brengen het niet als een dijkershoeger wel. Dus zeg ik je, kijk eens wat een verschrikkelijke toestand om op je 28e al te weten dat je definitief hartstikke doof wordt. Dat je dan dus nog steeds allerlei muziekplannen hebt. En hoe ga je daarmee om? Dat hij zijn beide ouders op heel vroege leeftijd heeft verloren. Hij moest op zijn 17e al zorgen voor alle kinderen van zijn ouders. En hij had muziekles van de allergrootste componisten van die tijd. En hij was toen al, hij is een heel moderne figuur in die zin dat onze gesprekken nu over de politiek en over de verkiezingen gaan ook over zorg en mantelzorg. Hij was de allereerste mantelzorg in de geschiedenis van de mensheid. Die voor zijn familie moest zorgen, terwijl hij ook hele hoge muzikale plannen had. Dus ik vind het een hele wonderlijke figuur. Ja.
Het leven van Beethoven en ook het hele verhaal van de onafhankelijkheid van Indonesië. Kan je me meer vertellen over je passie voor geschiedenis?
Nou, je hebt alles al gezegd.
Oh, dat was het.
Geschiedenis is heel boeiend. Onze vorige voorstelling over Schumann ging over ongeveer het jaar 1848. Als er door heel Europa revoluties zijn. In Milaan, in Oostenrijk, Wenen, in Berlijn, in Praag. Alles stond in de fik. Want de mensen eisten gelijke rechten en wegwezen met die koningshuizen. In dat jaar hebben wij ook onze eigen grondwet gekregen door Thorbecke. Dat weten jullie misschien wel, dames. Dat was een heel interessante achtergrond achter het verhaal van Clara en Robert Schumann. Want de componisten zijn altijd afhankelijk van mecenassen die ze geld geven. En dat zijn altijd die koningen. Dus in hun hart waren ze het eens met wat er gebeurde, maar ze moesten toch afhankelijk blijven. Dus dat is een mooie spanning. En Beethoven heeft echt in zijn muziek stelling genomen tegen Napoleon bijvoorbeeld. Mijn liefde voor geschiedenis valt samen met de liefde voor muziek. Ja. Muziek is ook geschiedenis. Maar het is geen geschiedenisles die we geven.
Nee. Met zoveel interessante geschiedenis om je in te kunnen verdiepen. Hoe maak je de keuze om voor een bepaalde tijdperk of een bepaald persoon te gaan?
Dat gebeurt onder andere met de Storioni bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat is goed, dat is leuk. En dan ga je erin, dan ga je lezen. Ik heb stapel boeken nu over hem en over die tijd. En ook over Napoleon ga je dan lezen. We vertellen ook iets over Napoleon. En hoe Beethoven hem haat. hij had een symfonie aan hem opgedragen en dan krast hij dan door. Want hij vindt het een machtsverlusteling. Hij heeft zich totaal vergist in die Napoleon. Dus ja, dan blijkt dat dat een goede keuze is. En dan werk je daaraan. En dan laat je de andere dingen even liggen.
Zijn er nu nog onderwerpen waarvan je denkt van dit zou ik in een eventuele volgende tour willen aansnijden?
Nou, ik denk dat je, wat ik interessant vind is A, dat muziek niet klassieke muziek is. Je hoort muziek die net zo persoonlijk is. Dat had ook bijvoorbeeld, hoe heet de Nederlandse zangeres, Mo heet ze geloof ik, hè? Die kan heel mooi zingen en die vertelt over zichzelf. Dat is Beethoven. En dat gaat naar een hele intieme toon toe. En Beethoven in zijn allerbeste werk is heel zacht en heel intiem. En je maakt mee wat mensen 200 jaar geleden, maar ook nu, voelen op het gebied van wanhoop of woede of angst of onzekerheid of ambitie. Of een levensfase waarin je verkeert. En in die zin maken we een kleine reis met de voorstelling. En wat is je vraag ook alweer?
Hoe je de keuze maakt voor een bepaald onderwerp.
Ja, maar waren we alweer bij het volgende of niet?
Nee, dat was...
Nou, oké. Okay. En dus zo kom je tot een heel modern gevoel van een mens. En mensen zijn in 1600 of in 1800 niet anders dan nu. Alleen de context verandert. Dus, daar ging het naartoe. Wat zijn de nieuwe plannen dan eventueel? Mm. Ik zie hem dus als een moderne componist. En dat nodigt dus ook uit om hierna misschien een hele moderne componist aan te pakken.
Mm-hmm.
En te zien dat een moderne componist niet veel anders doet dan wat Beethoven deed 200 jaar geleden.
Dus mensen die naar deze voorstelling gaan, die hebben al een soort van extra inzicht als ze naar de volgende gaan, als je het op die manier...
Dat zou heel mooi zijn. En maar Schumann was ook zeker op dat vlak een treden van de trap in de tijd. En zo zijn er meer fantastische componisten als getuige van een tijd waar je bij uit kan komen. Het zijn allemaal mannen.
Jammer. Ja.
Ja, zo zat die geschiedenis in elkaar. Clara is een vrouw. Maar Clara heeft veel minder gecomponeerd dan haar man toen. Maar, en ik speel iets makkelijker een man dan een vrouw, natuurlijk. Maar de 19e eeuw bestond toch wel voor, was een mannenwereld. En dus wij kijken dan een beetje iets meer naar die mannen. En dan begin 20e eeuw wordt het heel interessant. En ik zat bij de radio laatst. En toen zei Frank van der Linden, de goede interviewer, die zei: goh, jammer dat die Beethoven niet bij Freud op de bank heeft gelegen. Bij een psycholoog, psychiater. Zeker. Het is heel interessant wat je daar zegt. Want ze woonden allebei in Wenen. Met 100 jaar verschil ertussen. Het is een heel mooi idee om Beethoven op de bank te leggen bij Freud. En dat hij ze gaat vertellen over wat hem doorzit. En waar hij oplossingen voor moet vinden in zijn leven. Maar Freud zat natuurlijk ook in Wenen. En Freud is ook een reactie op Wenen. Namelijk dat de dingen anders zijn dan die strenge Weners wilden. Die waren heel keurig en heel netjes. Een beetje net als Veenendaal. En keurig en netjes is niks mis mee. Maar dan heb je wel rebellen nodig om soms mensen wakker te schudden. Hé, jongens, er is veel meer in het leven. En dat deden zowel Freud als Beethoven.
Hoe bepaal je of een onderwerp geschikter is voor een boek, het theater of meer voor een college?
Dat gaat als het ware vanzelf. Ik heb 2 keer lesgegeven aan universiteiten. En daarvoor werd ik uitgenodigd. En is het vanzelf in overleg met een decaan. Of is de keuze tot stand gekomen van curriculum, zoals het netjes heet.
Mm-hmm.
Misschien studeren jullie, ik weet het zeker. In het geval van een boek over Nederlands-Indië. Is er een fotoboek gekozen tot beste fotoboek. Geschiedenis, het beste geschiedenisboek 2020. Daar was ik heel trots op. Dat heet Indië, verborgen geschiedenis. En het geschreven boek is duidelijk meer beeldbronnen. Dus dat is automatisch. Maar dat zou ook een televisiedocumentaire kunnen worden. Dus eigenlijk, de dingen maken zichzelf. En voor elk onderwerp zijn er verschillende mogelijkheden om te kiezen. Je kan kiezen voor film, voor een concert. Het kan alle drie eigenlijk.
Zijn er vormen waar jouw voorkeur naar uitgaat?
Afwisselend, denk ik. Ja. Maar mijn basis is wel tekst.
Ja.
Ik ben een tekstgek.
Mm-hmm.
En brieven, boeken, opzoeken, samenstellen. lichtelijk toegankelijk maken, dus niet moderniseren. Dus ik hanteer de taal van Beethoven. Maar het is wel heel goed te begrijpen. Zoals hij zegt, ik maakte een wandeling door Heiligenstadt. Dan zeg ik erbij uit de biografie met wie dat was. Mm-hmm. Maakte een wandeling met Ferdinand Ries. Waarom Ferdinand Ries, zijn beste vriend, hoort muziek in de verte van Herder die wat zingt. Jezus, mooi. Gewoon melodie op het platteland. En Beethoven hoort niks. Dus door die naam toe te voegen in een brief die er oorspronkelijk niet stond, wordt het iets meer een verhaaltje waardoor de theaterbezoeker het voor zich ziet wat er gebeurt. En dat is wel de vrijheid die ik dan heb het te maken.
Heb je dan, als je alleen aan teksten denkt, is het dan dat als je teksten op papier zet, dat ze er even mooi uitkomen als je teksten moet vertellen mondeling?
Ja, maar als je schrijft, dan lees je altijd hardop. Dus ook in mijn dikke Indië-boek, wat vorig jaar uitkwam van 800 pagina's, is ten eerste 3 keer helemaal herschreven, voordat ik er was. En in dat herschrijven is het lezen aan jezelf een heel belangrijk proces. Want de klank van een zin moet goed zijn, en dat ritme moet goed zijn. En door hardop te lezen in je eigen studeerkamer, kom je erachter dat die combinatie van die 2 zinnen niet klopt. En dat je dus daaraan moet sleutelen. En dan ga je er sleutelen.
Ja.
Dus dat loopt door het eigen zelf. Moet toch weer muzikaal zijn. Even.
Ja. Tekst moet lopen.
Ja.
Als je voor 24 uur naar een ander tijdperk en locatie zou kunnen gaan, om te zien hoe het daar allemaal echt was, waar zou je heen gaan?
Nou, dat kan ik wel, want dat doe ik gewoon in mijn studeerkamer. Maar ik vind deze tijd waarin we verkeren heel boeiend, want dit is een soort crisisperiode in de westerse cultuur. Ik denk dat het heel slecht gaat met Nederland. Ik denk dat we het spoor behoorlijk kwijt zijn. De vraag is nu welk spoor bedoel ik. Het is duidelijk dat er vanwege economische onrust, dat er alle extremen de kop opsteken. En dat we heel goed moeten blijven nadenken wat er gebeurt. En dat de politiek zich daarvan bewust moet zijn. Juist in deze week van de verkiezingen, maar ook volgend jaar maart, als we spelen bij jullie, denk ik, of april. Dan is er nog een formatie gaande, wie zal het zeggen. En men moet zich realiseren dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om de dingen samen op te lossen. Daar sta ik heel sterk voor. En dus deze tijd reflecteert onrust uit andere tijden. En we kunnen van die andere tijden leren. Dat is mijn antwoord op die vraag. Ik hoef niet naar een andere tijd. Deze tijd zegt alles.
Denk je dat we ervan gaan leren?
Nee. Ik denk dat we leren wel.
Langzamerhand.
We leren heel langzaam. Maar om maar een voorbeeld te noemen, de tijd van Indonesië was de Verenigde Naties was vrij machteloos. En nu is een groot gewapend conflict. De Tweede Wereldoorlog, toen was er geen Verenigde Naties, een volkerenbond en die werkte niet zo goed. Maar nu is er een Verenigde Naties die vrij snel op de Oekraïne of Israël-Palestijnen conflict zitten ze bovenop nu. En er wordt elke dag gebeld en gebeld. Dus dat is veel intenser dan vroeger, dus echt vooruitgang. Ja.
Je liefde voor geschiedenis, muziek en schrijven heb je allemaal van je moeder. Kan je me meer vertellen over de invloed die zij op jou heeft gehad?
Ja, van mijn moeder, maar ook van mijn docenten op school. Ik heb een hele goede school gehad. En ook van mijn nieuwsgierige aard, want ik heb daarna heel veel dingen zelf ontdekt. Dus het is inderdaad begonnen bij mijn moeder, maar daarna liet ik haar handje los en ging zelf lopen.
Ja. Heeft zij dan ook nog jou een bepaalde richting in kunnen duwen? Of is dat gewoon helemaal vanuit jezelf gegaan?
Nee, ik geloof dat natuurlijk. Nee, ik denk dat wel. Zij houdt van klassiek. Ik hield ook van klassiek. En ik doe het nog steeds. Maar zij heeft wel in het begin een belangrijke invloed gehad. Maar daarna wordt het toch helemaal mijn eigen leven. Ik ben al heel lang uit huis. En misschien wonen jullie nog thuis. Maar ik ben geloof ik al bijna. Ik ga niet zeggen, ik ben bijna 50 jaar niet meer bij mijn ouders, begrijp je? Dat verhaal is eindig. Ja.
Je bent acteur, theatermaker, schrijver, fotograaf, noem maar op. Als je plots een hele andere carrière zou willen.
Nou, het is al hetzelfde. Het is geen verschil. Het is allemaal journalistiek werk.
Oké.
Het is allemaal onderzoek en daarvan iets maken.
Maar stel dat je nu iets heel anders zou moeten gaan...
Dokter.
Dokter?
Dokter Tienes word ik dan weer.
Daar heb ik eerder in de auto wat over gehoord. Nee, zou je dat dan...
Ik vind het doktersleven erg interessant, ja zeker.
Waarom?
Ja, de kennis alleen al is ongelooflijk van het menselijk lichaam. En de ontdekkingen die je kan doen om mensen te helpen is ongelooflijk. Ik ben er geloof heilig in de wonderen van de medische wetenschap, ja.
Dat is een hele andere carrière dan die je nu hebt.
Ja, maar ook heel boeiend en ook. Heel kort op dan. Dr. Tienes is gemaakt naar een Engelse tv-serie, Doc Martin. En daar was het uitgangspunt de dokter als een detectieve. Hm. Ja? Zelfs alle Engelse dokters op de universiteit krijgen beginnen met een boekje The Doctor as a Detective. Dus je leert als dokter, arts, te zoeken naar de oorzaken van iemands aandoening. En dat is dat onderzoekende, dat heb ik bij alles eigenlijk. Dat vind ik interessant. Ik ging ook direct over jouw knieën.
Ja, ja, klopt.
Dat is waar. Ze heeft iets aan de knie, mensen. Verschrikkelijk. Trampoline springen. Doe het nooit.
We gaan het ook nooit meer doen, denk ik. In een interview met Libelle noem je jezelf een boekenjunk. Wie zijn schrijvers waar je tegenop kijkt?
Nou, ja, dat zijn echte schrijvers. Dus daar heb je het over de grote mensen van vorige eeuwen.
Mm-hmm.
Het is onvoorstelbaar wat Shakespeare heeft geschreven. Vondel of Multatuli. Die schrijvers zijn er niet meer. Bijna niet meer. We zijn dat vermogen met taal een heel klein beetje kwijtgeraakt. Dus dan kan ik wel een paar namen noemen. Maar dit heb ik eigenlijk al gedaan. En er is een blijven wereld om te ontdekken altijd. Dus, maar ik heb niet de neiging om naar nu te kijken, maar ietsje meer naar de kwaliteit van vroeger.
Uh-huh.
Waarvan er heel veel grote mensen vergeten zijn. Ik noem maar een dominee. Dominee Van Heuvel, dat was de dominee van Batavia. Die is in 1848, waar ik het net al over had, begonnen met een revolutie in Nederlands-Indië om gelijke rechten voor iedereen te krijgen. Een dominee. Een baron ook. Baron Wolter van Heuvel. En hij stond dus op de kansel in Batavia en zei, mensen, het moet anders. We zijn verkeerd bezig. Nou, geef maar aan. Hij schreef fantastische boeken. Niemand kent hem. Dat er niet zoveel... Hij was een van de belangrijkste mensen in de bestrijding van de slavernij. Dat er nog nieuwe mensen zijn die vroeger belangrijk waren. Die dus heel interessant zijn. En hij is er een van.
Hoe voelt het als je na, zoals je zei net, dat je anderhalf jaar zo'n beetje in Beethoven zijn werk bent gedoken? Hoe voelt het om dan de voorstelling waar je zo aan hard aan hebt gewerkt voor het eerst voor het publiek te spelen?
Dat gaat heel professioneel, want je kijkt wat gaat goed, wat gaat niet goed. En ik ben ook samensteller, dus ik kijk ook zijn de projectie van de beelden op de achtergrond goed. Deze licht ook, dus ik speel en ik registreer tegelijkertijd. Om het allemaal beter te maken. En dus het was spannend, maar dat was onderdeel van het proces. Dus een zeetje van tevoren. En als je voetballer ziet na afloop van een wedstrijd, kan hij ook zeggen, ja, zij waren in de eerste helft sterker. En toen hadden wij wat foutjes achterin. Zo speel ik ook natuurlijk. Want ik ben aan het lezen, de voorstelling lezen terwijl ik speel. Nu niet meer, wordt niet meer nodig, maar toen wel.
Geniet je er nu meer van dan?
Niet is niet het goede woord. Het is meer erin zijn. Genieten is voor de kijker, niet voor mij.
Haal je er dan in plaats van genot dan meer voldoening uit?
Ik weet, ik kan met deze woorden kan ik niet zo heel veel denken. Het is, je kan, stel, je bent verliefd.
Mm-hmm.
Stel. Je ontmoet degene waarop je verliefd bent. Dan sta je op dat moment niet stil bij wat je beleeft. En je zit er heel erg in. Dus dat is zo'n intense ervaring eigenlijk. Dat je achteraf pas kan zeggen. Hey, dat was leuk. Of dat was fijn. Of dat is bijzonder. Of dat is gelukzalig. Maar op het moment zelf vlieg je door die tijd heen. En dat is bij de voorstelling ook. Dus bij elke voorstelling denk ik die goed gaat. Dat vliegt er ook voorbij. Slechte voorstellingen gaan langzaam. En goede, zoals bij ons. Daar horen we ook terug. Jezus, nu al afgelopen. Ja, hij heeft wel een heel leven meegemaakt. En mijn taak, onze taak, is om steeds een voorsprongetje te nemen, waardoor mensen steeds op het puntje van hun stoel blijven. En dat is wel een beetje vakmanschap wat je op den duur leert, wat niet altijd goed gaat. Hoor. Nu toch wel, denk ik.
Gaan jullie achteraf ook de foyer in? Nee, helemaal niet?
Nee.
Hoe krijgen jullie dan te horen van de mensen in de zaal?
Oh, dit was na de première van Vrienden Kent. Nee, ik ga het liefst snel naar huis.
Waarom?
Lekker rustig.
Oh.
Ik hoef niet te zeggen, hallo.
Nee. Nou ja, je eigen rust heeft ook wat, hè?
Ja, belangrijkst.
Wat zou je tegen iemand zeggen die een vooroordeel heeft dat klassieke muziek wellicht saai is?
Ja, dus heb ik schouder ophalen en denk, ach het. Nee, de klassieke muziek is niet klassieke muziek. En je hebt saaie klassieke muziek. We hebben ook saaie Nederlandstalige radiozenders. Dat is ontzettend saai om steeds. Dus. En dan is er een uitspraak van de schrijver en wetenschapper Bernd. Weet je hoe die naam is mij ontschoten. Die zegt, Fens, Kees Fens. Variaat. Even heel goed zeggen. Verveling, saai, verveling, is het onvermogen om variatie te worden. Nou, dat is een schitterende zin.
Zeker.
En?
Ik denk vooral dat mensen die het vooroordeel hebben dat klassieke muziek saai is, nog nooit echt naar klassieke muziek hebben geluisterd.
Misschien of de verkeerde hebben gehoord. Of dat ze dat niet meer luisteren. Wij zeggen ook niet, daar moet je naar luisteren. Maar ik denk als je je openstelt en je koppelt het levensverhaal van iemand eraan vast. We maken het wel open voor nieuwe mensen die naar klassieke muziek luisteren. Omdat ze misschien dat vooroordeel hebben. Dan komt het levensverhaal erbij. Dan denk je bij wie heeft je die Beethoven zegt. Moet je die cello horen? En dan zie je ook nog onze cellist Mark fantastisch spelen. En hij is dan even Beethoven. Dus het wordt mensenmateriaal in plaats van muziek uit een spiekertje.
Mm-hmm.
En daar ligt de grote verdienste van onze voorstelling, denk ik. En met deze prachtige woorden gaan we afsluiten. Hein? Of heb je nog een hele mooie slotvraag?
Ik heb er nog twee.
Oké. Ga ik een heel kort antwoord geven.
Yes. Welk nummer of welke artiest is echt jouw all-time favorite waar je zelf naar wil luisteren?
Oh. Dat weet ik niet. Vind ik een moeilijke vraag.
We maken een Spotify playlist voor alle artiesten die bij ons zijn geweest. En die mogen allemaal een nummer achterlaten. Waarvan ze vinden dat anderen dat moeten horen.
Juist, dat is een. Ik begrijp je strenge woorden. maar dan ga ik toch voor een stukje klassiek.
Mm-hmm.
Dan ga ik voor Bach, gespeeld door Glenn Gould. En dat is de Goldberg-variaties. De eerste en de laatste. Dat is een klein stukje van 2-3 minuutjes.
Mm-hmm.
Precies zo kort als een Nederlands liedje op 100% NL. En dat zou het heel goed doen om een beetje. Ja, het lijkt me een goede zet. Ja.
Noem maar dat. Heb je tenslotte nog een nieuwtje of een scoop voor iedereen die kijkt?
Nee.
Niks nieuws meer?
Nee, niks nieuws. Ja. We hebben een mooi interview. Je hebt hele goede vragen gesteld. Ik vind het ook ontzettend goed dat Veenendaal dit organiseert. Is het jullie eigen initiatief?
Ja.
Heel goed. Ook heel goed verzorgd, dames. En ik zou Veenendaal willen zeggen, alleen al vanwege die podcast moet de zaal uitverkocht raken.
Nou, dan gaan we ons best daarvoor doen.
Nou, high five. Hartstikke leuk.
Heel erg bedankt dat u hier aan mee wilde doen.
Heel goed.